voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is 2 Korinthe 12, de versen 1 tot en met 10. 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met vers 10. De te zingen psalmen zijn psalm 63, vers 2. Psalm 63, vers 3. Psalm 27, vers 1, 2 en 7. Psalm 145, vers 3 en Psalm 37, vers 2. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met vers 10. De te zingen psalmen zijn Psalm 63, vers 2. Psalm 63, vers 3. Psalm 27, vers 1, 2 en 7. Psalm 145, vers 3. En Psalm 37, vers 2. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 gemeenten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste der koningen der aarde. Amen. Kom, laten we samen gaan zingen Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. En wat verder voor van Psalm 63 vers 2. Bij het geloof met de 12 artikelen en zingende naam uit dezezelfde psalm, het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Voorgelezen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 10. 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10.
Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschied is in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in een derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van een zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen, maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, dat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Tekstwoorden voor de prediking kunt u vinden in het 9e vers, waar u leest, en hij heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. We gaan met elkaar zingen, Psalm 27, vers 1, 2 en 7. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op den Heer. En het 7e, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. 27, 1, 2 en 7.
Thank you.
een splinter in je vinger gehad, kinderen? Of papa misschien, in de tuin aan het werk? Of iets anders in je hand gekregen? Zoals een van mijn oudere broers bij het vissen, een haakje in zijn vinger, die kreeg hij er zelf niet meer uit. Zo kun je last hebben van iets in je vlees. Vroeger was ik rietdekker. Werkte ik op dak en had ik wel eens iets onder mijn nagels. Van riet. Dat erin sloeg. Dat was pijnlijk. Maar nog vervelender is het als het begint te ontsteken. En je krijgt het er maar niet uit. Wat doe je dan? Als het niet meer lukt. Zoals dat vishaakje. Met zo'n weerhaakje eraan in je vinger. En je krijgt het er niet meer uit. Ja, dan moet je naar de dokter toe. Die krijgt het er wel uit, hè? Toch? Ja. Paulus, die had ook last van een doorn, een splinter. En hij kreeg hem er zelf niet uit. En hij is naar de dokter in de hemel gegaan, als ik het zo mag zeggen. Naar de Heere, om er vanaf te komen. En geloof maar, dat hij niet zomaar eens een paar keer gebeden heeft, maar 3 dagen en nachten geworsteld heeft met God. Om van die doorn in zijn vlees af te komen. Geworsteld. Wat wilde hij graag van die stekel af? Nee, die stekel die zat niet in zijn vinger of in zijn hand. Maar die stekel bij hem die zat in zijn ziel. In zijn hart. In zijn gevoel. Het gaf hem dagelijks verdriet. En hij wilde ermee bij de Heere zijn. Dat is al een wonder, hè? Als een mens met zijn nood aanklopt bij de hemel, bij de Heere. Want dat doet een mens van nature helemaal niet. Maar daar wilde hij zijn. En hij vroeg aan de Heere: mag ik van die stekel in mijn ziel afkomen? Maar de Heere dacht er anders over. Hij wist veel beter wat Paulus nodig had dan dat Paulus dat zelf wist. De Heere kende dat hoogmoedige hart van Paulus. En omdat hij die hoogmoed had, had hij dat nodig, die stekel in zijn ziel. Een gemeente als zo'n heilige apostel dat nodig had. Ja, daar kom ik dan later nog wel op terug, maar u voelt het wel aan. Zouden wij dat dan niet nodig hebben? Hij had die stekel in zijn ziel nodig om klein gehouden te worden. En de Heer heeft gezegd: nee, Paulus, die stekel in je ziel die neem ik niet weg. Maar ik geef je er wel een belofte bij. Dat lezen we dan in het 9e vers. En hij heeft op mij gezegd: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. We zetten boven de prediking een geheiligd kruis en een gezegende bediening. Ik geloof dat dit alles te maken heeft met de bediening van Paulus. En u mag het ook al weten vanmorgen, mocht u met deze woorden een diaken bevestigen. De gemeente Nieuw-Leuzen, dat nemen we ook mee naar vanmiddag hier naartoe. En wellicht dat we dan ook ambtsbroeders mogen aanspreken. Geheiligd kruis en een gezegende bediening. 3 gedachten, nooit te zwak, wel te sterk. Daarmee wil ik zeggen, wij kunnen nooit te zwak zijn voor God, maar wel te sterk. Sterke mensen hebben geen genade nodig, denken ze. Onze eerste gedachte: nooit te zwak, wel te sterk. Tweede gedachte: te veel van het vlees, maar genoeg aan genade. En als ik dan zeg te veel van het vlees, dan is dat net hetzelfde als wat jij zegt als je ergens last van hebt. Je wordt misschien wel geplaagd, dan zeg je: ik ben er zat van. Ik heb er genoeg van. Dat bedoel ik er dan mee. Te veel van het vlees, genoeg van het vlees, maar ook genoeg aan genade. En dan tot slot, genade genoeg. Dus allereerst, nooit te zwak, wel te sterk. Wat bedoelt Paulus eigenlijk als hij zegt dat hij klappen krijgt? Dat zegt hij, hij krijgt klappen, vuistslagen van een boze engel die hem met vuistslagen slaat. Blijkbaar bedoelt hij hier een bijzonder kruis boven alles dat hij dagelijks leidt. Want in deze brief van de apostel Paulus wordt ons heel veel verteld van datgene wat Paulus moet lijden, omdat hij het evangelie verkondigt. Dat zullen we later nog wel zien in de dienst. Maar ik zeg het nu alvast, hij is wel eens gegezeld geweest. Geslagen met een stok. Bedreigd met de dood. Gestenigd zelfs. Ook dat. Omdat hij vervolgd werd. Dat hij die lieve naam predikte. Dat moest hij lijden. Maar hij heeft blijkbaar meer nodig dan alleen dat hij lijdt. Keer op keer. Vanwege het evangelie. Hij heeft meer nodig dan dat om laag aan de grond gehouden te worden. Die hoogmoed in Paulus, die in spring leverde, moet altijd weer worden neergeveld. En daarom krijgt hij een boze engel die hem met vuistslagen slaat. O, wat hebben wij dan nodig? Eer dat we klein worden. En wat hebben we nodig om klein te blijven? Blijkbaar weet een boze engel van Satan waar Paulus het hardst geraakt kan worden. De duivel die probeert je zwakke plekken te vinden. En dan zal je altijd aanvallen op je zwakke plek. Dat zal die boze engel nooit nalaten. Paulus krijgt klappen op zijn ziel. En het doet pijn. Hij wordt geestelijk hard geraakt. Hij steunt en kreunt eronder. Ja, gemeente, wij mensen zijn al heel goed in het beschadigen van elkaar. Elkaar geestelijk klappen uit te delen. Denk maar niet dat een boze engel daartoe minder in staat is. Dat voelt u wel aan. Ja, wat is het nou precies geweest in het leven van Paulus, dat weten we niet. Maar dan denk ik aan woorden als verzoeking, als verleiding, als influistering. Kun je last van hebben? Misschien wel tijdens de meest heilige verrichtingen. Dat de duivel iets instort. Een gedachte dat je bang wordt van, oh. Ik wist niet dat dat in me zat. Of dat je toch ook wel voelde. Dat is de boos. Die probeert mij te ontnemen. Wat ik van God verkregen heb. Nou gemeente, er zijn wel uitleggers die het voor mogelijk houden. Dat Satan Paulus heeft geplaagd met een lichamelijke kwaal. Dat kon Job toch ook? Of moet ik anders zeggen, dat kon de Satan toch ook doen bij Job? Job had allerlei moeite in zijn leven, uiterlijke moeite en ook persoonlijke kwaal vanwege aanvallen van de boos. En er zijn er ook bij die zeggen, ja, Paulus had last van een oogkwaal. Dat lijkt Galaten 4 vers 15 ons te zeggen. Dat zou wel eens kunnen. Paulus last had van zijn oog. Hoe dan ook. Paulus heeft het over een engel des Satans die hem plaagt, die hem slaat. Misschien wel vanwege dat ene kruis in zijn leven. Een lichamelijk ongemak misschien wel. In de Joodse literatuur kennen ze deze uitdrukking engel des Satans goed. Dan denken ze bijvoorbeeld aan een boze geest die het hart in brand steekt om iemand te verleiden tot zonde of om te stoppen met de prediking van het evangelie. Dat zou ook wel eens kunnen zijn. Er wordt gesproken over mensen die overspel plegen, want een engel des Satans heeft het hart in brand gestoken, ziet u? En misschien dat Paulus daar last van heeft. Allerlei influisteringen, verleidingen tot zonde. Maar het kan ook zijn dat die boze engel komt. Paulus, stop er toch mee met de prediking van het evangelie. Moet je eens kijken wat het je oplevert. Overal boze gezichten, vijandschap, klappen op je rug, gezelslagen, steniging, doodsbedreiging. Paulus, zo hoeft het toch niet? We weten het niet. Maar één ding weet ik wel. Als wij mensen al zo in staat zijn om elkaar te belagen en te beschadigen, wat zal het dan zijn voor Paulus als een engel des Satans klappen uitdeelt? En waarom moet hij dat nu houden? Ja, dat heeft God hem bekendgemaakt. Dat was vanwege zijn hoogmoed. Daarom had hij die bijzondere persoonlijke strijd. Vanwege zijn hoogmoed. Anders zou hij zich immers verheffen om zijn geestelijke ervaringen. Want die heeft hij gekend. Ja, wie was er zoals Paulus in de derde hemel geweest? In het paradijs, waar hij woorden heeft gehoord die niet zijn uit te spreken. Wie heeft zulke zielsverrukkingen gekend als Paulus toen God hem een ogenblik boven alles verheven had, boven zijn verschrikkelijke vlees, boven zijn eigen ik? Ja, dat zegt hij. Ik weet, het is gebeurd. Ik ben opgetrokken geweest. Ervaringen van God gekregen, die ik niet eens kan uitzeggen. Wat moet er groot zijn geweest voor de apostel. Om in de gemeenschap met God van alles en van iedereen, meest van zichzelf, een ogenblik verlost te zijn. Dat kende hij. En weet je wat hij nou zegt? Ik ben ook nog in staat om daar groot mee te worden. Om mijzelf te verheffen voor wat ik niet zelf heb gemaakt. Om mij te verheffen met datgene wat uit de hemel kwam. Dat ik alleen aan God te danken heb. Daarom houdt hij die doorn in het vlees. Engel des Satans die hem met vuist slagen slaat. Als God mij niet klein houdt, dan verhef ik mijzelf met al die geestelijke ervaringen. Paulus heeft door genade geen hoge dunk van zichzelf. Dat blijkt ook wel uit andere gedeelten van de Heilige Schrift. Dat hij geen grote dunk, geen hoge dunk van zichzelf heeft. Dat hij zichzelf niet kan vertrouwen. De vrome godsdienst die kent dat niet. Heeft overal strijd mee behalve met zichzelf. En zeker niet met zijn hoogmoed. Ze kunnen trouwens wel napapegaaien. Doen alsof. Dat zou wel kunnen. Maar hier heb je een kenmerk van het ware leven. Echt kind. Van God. En een namaak. Echt kind van God. Weet met Paulus. Dat alleen al het lijden om Christus wil niet genoeg is. Om aan de grond te blijven. Maar er meer moet gebeuren. Want die hoogmoed is zo verschrikkelijk sterk. Zo dominant. Ziet u. Hoogmoedig, zegt hij, met datgene wat ik zelf niet gemaakt heb. Maar met wat God mij gegeven heeft, dat zou er gebeuren. Als ik van dit persoonlijke kruis verlost zou zijn geweest. O, de Heer weet wel raad. Hij hoort het gebed van Paulus. En hij beantwoordt het op zijn eigen wijze. Ja, God verhoort het gebed. Maar wel op zijn wijze. En die is altijd beter dan die wijze die wij in gedachten hadden. Geloof je niet? Maar dat leer je wel. Als je op de school van de genade Gods wordt verheven. De Heere houdt Paulus klein. En is het niet wonderlijk, gemeente, de Heere gebruikt, zo lezen we in de Bijbel, heel veel goede, hemelse, gestalte, engelen, dienstgeesten. Maar hij kan ook een boze engel gebruiken. Dat kan hij ook doen. Voor het doel wat hij met Paulus voor ogen heeft. En dan gebruikt hij een boze engel om Paulus klein te houden. Nou, dat is wat je elkaar het beste kunt toewensen. Om door de Heere klein gemaakt te worden en klein te zijn en te blijven. Ook in het ambt dat de Heere genade verleent van de vernedering. Zonder de genade van de vernedering is al je godsdienst één grote zak vol stank. En meer niet. Kennen wij dat? Persoonlijk. Die genade van de vernedering door God. O, dat Hij ons aan de grond heeft gebracht met al ons weten, met al ons kennen en met al ons kunnen. En we niets hebben overgehouden om voor zijn heilig aangezicht te bestaan. Dan alleen je vuile zonden. Die reden zijn in Gods oog en in jouw oog. Om je met een eeuwige wegwerping te verdoen tot in de hel. Klein gemaakt. Oordeel van God voor zijn aangezicht te erkennen, waardig te zijn. En hem goed te keuren in zijn oordeel. En tegelijkertijd te smeken om ontferming. Kleine mensen. Ja, en Gods kind kan zich zo gemakkelijk weer daarboven verheffen hoor. Boven dat eerste bezoekje van de hemel is hij zo weer bovenuit. En daarom heeft hij het ook nodig om bij vernieuwing aan de grond te worden gebracht en te worden gehouden. Maar de Heer weet op het allervolmaakst wat voor ons persoonlijk nodig is. Wij hoeven niet te oordelen over het leven van een ander. Trouwens, misschien heb je wel, zoals men wel eens zegt, een zegen uit Gods linkerhand. Een en al welvaart. Maar geen enkele schat in de hemel. Dat zou kunnen. Maar Gods kinderen ontvangen allemaal de genade van de vernedering. Klein en zwak te worden. In zichzelf. Dat is een vleeskruisigende weg. Maar die is noodzakelijk om die nare hoogmoed van binnen de doodsteek te geven. Dat is ook een wonderlijke gedachte. Dat die boze engelen er kunnen zijn. En dat die alleen maar ten goede kunnen komen voor Gods kinderen. U gelooft toch ook met zondag 1. Als we nou werkelijk veranderd zijn en van een ander zijn geworden. Van Christus zijn eigendom in zijn handen gekomen. Want gekocht met zijn dierbaar bloed. Dat we dan ook van de heerschappij des duivels verlost zijn. Paulus is niet meer onder de heerschappij des duivels. Dat moeten we niet denken. Nee, de Heere gebruikt een boze engel ten goede voor Paulus. Hij kan Paulus wel slaan. Maar alleen nog maar tot zijn nut. Mooi hè? Dat is nou de Heere die alle dingen omkeert. Die boze, die slaat Paulus. En hij wil maar één ding. Kon ik Paulus maar uit de handen van zijn koning slaan? Zou dat kunnen? Zou die nare duivel Paulus uit de handen van koning Jezus kunnen slaan? Nee, dat kan niet. Eenmaal in de handen van koning Jezus is er geen macht op aarde en in de hel die je uit de handen van die gezegende koning kan rukken. Niemand zal ze en kan ze uit mijn handen rukken of uit de handen van mijn vader, zegt de Heere Jezus. Wonderlijk hè? Een boze engel. Middel in Gods hand. Misschien heeft die boze engel het wel gezien en begrepen. De duivel is niet alwetend. Boze engelen zijn niet alwetend. Maar als hij er enig besef van heeft gehad, dan heeft hij getandenknarst. En dat zal hij ook eenmaal doen. Die boze engel die Paulus geslagen heeft met vuistslagen. Hij zal tandenknarsen als hij erachter komt dat hij Paulus alleen maar ten goede geslagen heeft. Maar dit alles, gemeente, gebruikt de Heere om Paulus klein en zwak te maken. Daar gaat het over. Klein en zwak. Nou, dat is de vraag. Zijn we nog sterke mensen of zwakke mensen? Weten wij nog wat met al onze godsdienst? We kunnen misschien praten over hoe we het leven vorm moeten geven of hoe God de mens bekeert. En ik weet niet wat allemaal meer. En dat het voorwerpelijk en onderwerpelijk loepzuiver is. En toch ben je nog sterk. Er is niks van de hemel bij. Dat kan. Of we zijn voor het oog van God een albederver geworden. Die niets meer kan doen dan schuld met schuld vermeerderen. En die niet in staat is om het ooit met God goed te maken. Met hem in het reine te komen. En dan zijn we verlegen. Verlegen om de toepassing van Jezus bloed aan onze ziel. Want buiten de kennis van Jezus Christus. En de toepassing van zijn bloed is er geen leven. Dan kun je niet meer leven. Als je in die onhoudbare nood terechtgekomen bent. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En dan begint het pas. Want dan moet er nog zoveel sterven in Gods kind. En dat duurt een leven lang. Dat is een werk dat is pas af met je laatste snik. Wat is het nodig? Dat wij zwak worden, opdat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. Wat hebben we nodig in het ambt alle gelovigen en ook in het ambt in de kerk om zwak te zijn? En als we sterk zijn, dan zondigen wij daarin. En als we zwak zijn, dan is de vrucht ervan dat wij niet in het vlees betrouwen, maar in de geest roemen. Filippenzen 3, de eerste verse, kijk maar eens na. Wij zijn de besnijding die in de geest roemen. En niet in het vlees betrouwen, zeggen. Paulus. Die andere, ja, die vrome godsdienst, dat is de versnijding, zegt hij eigenlijk. Dat is verminking. Maar als we zwak zijn, dan leren we roemen in het werk van de Heilige Geest, die het hart vernieuwt, opdat we andere begeerten krijgen, heilige verlangens, overeenstemming verlangen met het hart van de borg. Want al degenen die verordineerd zijn tot het eeuwige leven, die worden de beelden des zoons gelijkvormig gemaakt, schrijft Paulus in Romeinen 8. Dat is dan verlangen van al Gods kinderen, dat dat aan hen vervuld wordt. En dat geschiet door de werking van de Heilige Geest. Bij sterke mensen, nee, niet bij sterke mensen. Bij een zwak mens. Nooit te zwak. Kunnen wel te sterk zijn. En omgekeerd mag je ook zeggen, je hoeft niet sterk te zijn. Dat is niet meer nodig. Dat willen we wel graag. En als we op eigen krachten varen en vertrouwen, dan kan de Heer het wel eens anders maken. Dat weet Hij wel. De zijne in het ambt of niet in het ambt klein te krijgen. Onze tweede gedachte heb ik eigenlijk al veel van gezegd, maar ik ga er toch maar mee verder. Te veel van het vlees, maar genoeg aan genade. Ons vlees, onze boze natuur, is zo sterk en dominant dat het ons altijd in de weg zit. En ik onderstreep dat even, want er zijn er ook wel die denken dat je, als je tot bekering bent gekomen, dat je dan in dit leven, hier aan deze kant van het graf, nog eens een beetje zo uitgestreden bent tegen de zonde. Dat je er bijna geen last meer van hebt. Nou, dan is Paulus een slecht christen. Want die is al tientallen jaren geleden tot bekering gekomen en heeft hij nog een doorn in het vlees nodig om klein te blijven. Dat is eigenlijk wat die vrome godsdienst zegt. Het overwinningsleven. U weet het wel. Maar Paulus, die is tientallen jaren geleden tot bekering gekomen en heeft last van zijn oude ik en hij zal het houden totdat hij sterft. En dan komen al Gods kinderen achter. Hoe langer op de weg der genade, hoe meer ze het aan de weet zijn gekomen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Een gemeente als deze last en deze smart over het eigen ik er niet is of niet komt, dan is het één groot toneel. Het Griekse woordje hypocrites, wij kennen dat, hè? Wij zeggen wel eens hypocriet. Het Griekse woordje hypocrites betekent toneelspeler. Als die smart over het eigen ik er niet is, over die verschrikkelijke hoogmoed, dan is al dat geloof een toneelspel. Een toneelchristendom. Genoeg. Te veel. Van het vlees. Ik zei het net al, kinderen. Als iemand je nou een keer ergens plaagt en hij maakt steeds dezelfde opmerking en je vindt het vervelend, de ene jochie op school, dan zeg je op een gegeven moment, ik ben er zat van, ik heb er genoeg van. Klaar. Nou, dat voelt Gods kind ook in zijn hart als hij meer en meer geplaagd wordt door zijn eigen ik. Ik heb er genoeg van mezelf. En wat zal het dan groot zijn als ik daarvan af ben? Als ik sterven mag. Niet dat ze dat altijd zomaar durven te zeggen, hoor. Maar op hun beste momenten leren ze dat wel. Wat zal dat groot zijn? Als ik nooit meer last zal hebben van mijzelf en die verschrikkelijke hoogmoed in mijn ik. Ja, als je genoeg hebt van jezelf, dan ga je naar de hemel kijken. En Dan mag je opzien naar die grote ambtsdrager, de Heer Jezus Christus. En als het dan gaat over ambtelijke arbeid, die moet voortvloeien uit die grote bedienaar van het heiligdom. Zo wordt de Heer Jezus genoemd in Hebreeën 8 vers 2. Hij is de dienaar van de kerk. En als ik het niet meer kan, en ik het niet meer hoef te wezen, dan is hij het. Dan moet ik uit hem bediend worden. En de Heer Jezus heeft het gezegd tegen Paulus, dat hij daartoe gewillig is. Want hij heeft tot mij gezegd, zegt Paulus, mijn genade is u genoeg. Oh, dan mag ik naar hem omkijken. Met verwachting. Want hij belooft het te zullen geven. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want hij volbrengt zijn kracht in zwakheid. Dan mag ik het hebben in mijn dwaasheid en onwetendheid. In mijn donkere wegen, als ik in de nevels loop. Van die opperste wijsheid, die grote leraar van de kerk. Dan lees ik de Bijbel en ik lees het wel, maar het is geen licht in mijn ogen. En de smaak, die zoete smaak van honingzeep, zeem valt niet in mijn mond. In de mond van het geloof en het wordt moeilijker en moeilijker. En ik twijfel misschien wel, is het dan wel ooit waar geweest? Dan ga ik aan de hemel hangen, bij die opperste wijsheid, die getrouwe leraar van de kerk. O, geef me toch het licht van uw woord weer terug. Dat ik u weer mag aanschouwen. Dan mag ik naar hem omzien als die medelijdende hoge priester. Om te leren wat ware liefde is. Opofferende liefde. Hij die zich doodgeliefd heeft aan het kruis. Ja, dan overdenk ik zijn stervende liefde op Golgotha, om te leren wat dienen is. Ja, dienen, weet je wat dat is? Dat zit in het woordje diaken, diakonos. Dat betekent door het stof. Dat is dienen. Dat heeft Christus gedaan. En hij is niet alleen door het stof gegaan. Gekroop als een worm en geen man in Gethsemane. Maar hij is ook door het vuur gegaan. Van die goddelijke toren. Toen de Heer al zijn gramschap uitgoot in de ziel van zijn zoon. Dus die grote diaken. Die grote liturg. Zo wordt hij genoemd in de Hebreeënbrief. De bedienaar van het heiligdom. God dienen? Ja, dan moet ik iets weten van die stervende liefde van de Zonen Gods. Alleen zo. En dan zie ik hem ook als die allerheerlijkste koning. Die koning ter gerechtigheid die armen opricht uit het slijk. Die voor de weduwe en de wezen opkomt. Die mijn laatste reinigde. Opdat ik ook leer. Om niet meer te wezen dan schorrimorri. Dan kan ik ook met schorrimorri omgaan. Dan kan ik daar verkeren waar de onderkant van de samenleving is. Want deze ontvangt de tollenaars. En eet met hen. O, beproeft u zelf eens, kind van God. Wanneer was dat voor het laatst? Dat je die smart hebt bedreven. Over jezelf. Ik ben mezelf zo moe, heren. En dat er toch iets zoetigheids in lag. Want het was smart die voortkwam uit de liefde. Uit de liefde die God heeft uitgestort in je hart. Want die liefde maakt smarten. Als je iets van de liefde Gods kent in Christus Jezus, dat maakt smart. Gezondigd te hebben tegen een goeddoende God. En bedoeld te zijn om de ere Gods te bedoelen. Dan te verlangen naar die totale verlossing. Daarom spreekt Paulus ook in Romeinen 8 op een iets andere wijze over de aanneming tot kinderen en de verlossing. Wij verwachten een volkomen verlossing. Weet je wanneer hij echt verlost is? Hij is al verlost, tuurlijk. Maar hij is echt effectief verlost als hij overgegaan is in heerlijkheid. O, dat we genoeg van onszelf zouden hebben, zat van onszelf zouden zijn en genoeg aan genade. Die vuile bron van wanbedrijven, dat zijn wij. Ook als ambtsdragers. En gemeente, dan zei ik het al, er is ook veel godsdienst. Maar in dit ontbreekt, ook in de gereformeerde gezindte, is een heel hoop toneel. De hele revo-wereld, ik zeg niet dat het allemaal toneel is. Maar waar kom je dat leven nou tegen? En een prediking dat een mens vernederd wordt. Als een doemeling wordt neergezet. We zijn van die opgeknapte karkassen. Ik vind het misschien niet aardig gezegd, dat kan wel wezen. Maar is het nou eens waarheid geworden in het binnenste? Klein gemaakt. En ook zelfs leren bedelen of de Heer je klein wil houden. Want je weet het, ik verhef mijn zomaar weer. Hij moet mij laag aan de grond houden. Thomas Watson, u kent dat misschien wel, dat kleine boekje. Alles ten goede. Er zat een hele mooie opmerking in. Waarom legt de Heer zijn kinderen wel eens op hun rug? Heel eenvoudig. Kunnen ze naar de hemel kijken. Is niet makkelijk hoor. Als je op je rug geworpen wordt. Maar wel profijtelijk. Als de Heer het gebruikt. Om je een blik op de hemel te gunnen. O, dat we genoeg hebben. Van ons eigen ik. En genoeg aan genade. Om zo te leren. Ons te verwonderen. Over die getrouwe hoge priester van de kerk. Als ik ontrouw ben, hij blijft getrouw. Wat hebben wij buiten Christus? Nou gemeente, als je nog kunt steunen op iets buiten Christus, ben je een hopeloos geval. Buiten Christus heb je geen enkele reden om ook maar te hopen een kind van God te zijn. Dat we dat voor elkaar begeren. Dat we aan die gezegende koning worden verbonden met hem, worden verenigd door een waarzaligmakend geloof. Om deel te krijgen aan zijn vlekkeloze heiligheid en gerechtigheid. Om gehuld te worden in dat kleed van zijn gerechtigheid. Dan hoef ik niet meer in mijzelf voor God te staan. En dan ben ik rechtvaardig in een ander. In Christus. En word ik aangenomen tot zijn kind. En zal dat ook gepaard gaan met de geest der aanneming. Het getuigenis in de ziel. Zijn geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. En die geest die doet roepen, Abba Vader. Dat we deze zaken niet uit elkaar halen, maar bij elkaar houden. Alleen genoeg aan niemand anders genoeg dan aan de gezegende persoon Christus zelf en al zijn weldaden. Dan is het wat Johannes schrijft in het volwoord in zijn evangelie. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade voor genade. Daar moet ik het van hebben. En dan kan het donker zijn in het ambtelijke werk, omdat we gezondigd hebben. Het kan donker zijn, omdat we door zware beproevingen heen moeten en dreigen te bezwijken. Maar dan blijkt hij toch die langmoedige profeet, leraar en hoge priester te zijn. Jona. Jona was geroepen door de Heer om naar Nineveh te gaan. En wat deed hij? Ja, hij ging naar Tarsis, weg van de Heer vandaan. Met een boot. Hij had er nog geld voor over ook. Wat heeft de Heer toen gedaan? Nou, die heb ik niet meer nodig. Laat Jona maar gaan. Laat hem maar in Tarsis uitkomen. Laat hem daar maar... Nee, dat heeft de Heer niet gedaan. De Heer heeft Jona gevolgd. En hem teruggeroepen. Wat een wonder, hè? Ja. Want hij is een getrouwe zaligmaker. Hij blijkt die getrouwe hoge priester wiens bloed reinigt van alle zonden. Persoonlijk en ambtelijk. Hij is die koning. Die zijn kerk beschut en bewaart bij de genade. Wil je nog een voorbeeld? Jona, een wegloper van het Oude Testament. Petrus. Wat was dat voor iemand? In het Nieuwe Testament. Op het ene moment zegt hij. Ja, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En op het andere moment, als de Heer Jezus begint over zijn aanstaande lijden. Dan zegt hij, dat zal u geenszins geworden. Dat laten wij niet gebeuren. En wat zegt Jezus dan tegen Petrus? Ga weg achter mij, Satanas. Daar heb je het. Op het ene moment kan de Heer Jezus zeggen, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, Petrus. Dat heb je niet van jezelf. Dat is een werk uit de hemel, in jouw ziel en op jouw mond. Het andere moment zegt de Heer, ik zie het werk van Satan in je ogen, Petrus. Achter mij. Alleen daar ben je veilig. Voor mij uit ga je jezelf verheffen. Maar je moet achter mij wezen. Kijk, dat is wat de Heer dan doet. Als hij zijn kind neerdrukt. Niet om ze te plagen. Hoor. Ik verkondig u vanmiddag geen harde gedachten van de Heer. Hoor. Dat hoop ik echt niet te doen. Als hij een mens vernedert. Dan doet hij het zo feilloos. Zo goed. Maar als hij ze dan aan de grond brengt. Dan brengt hij ze achter de Heer Jezus. Hij moet vooruit. Hij moet de alfa en de omega zijn, de voleinder des geloofs. Anders beginnen ze te dwalen. En hoe minder van mijn ik, hoe beter dat het gaat en is. Begrijpt u, gemeente? Wanneer het dan het beste is, hoe minder van mijn ik. Ja. Als mijn ik ten grave wordt gedragen of moet gedragen worden. Dat is het beste. Dat ervaren Gods kinderen niet allemaal op een sterfbed hoor. Maar daarom is het nogal waar. Als ze mogen sterven, dan zijn ze het beste af. En dan tot slot. Genade genoeg. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. Psalm 145 en daarvan het derde vers. Ze zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan de milde overvloed van uw gunst. Die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. 145 vers 3.
Thank you.
Dat is ook wat Jezus zegt. Mijn genade is u genoeg. Nou, dan kan het toch bij hem niet ontbreken, of wel dan? Dan is er altijd genade genoeg bij de Heere Jezus. Voor een ieder die er maar om verlegen is. Want zo is het ook. En allerlei smart, moeite, verdrukking, onbegrepen wegen, verwoesting in het leven op welk gebied dan ook. De Heer weet ervan. En hij is bij macht om in al die dingen zich te bewijzen als een God van vertroosting. Ja, Paulus die spreekt in dit Bijbelboek, of hij schrijft in dit Bijbelboek, eigenlijk heel veel over die overvloedige genade. Daarom bladeren we ook even terug naar het eerste hoofdstuk. 2 Korinthe 1 vers 3 tot en met 5. Daar lees je het ook. Dat de Heer zo'n grote God van vertroosting is. Paulus looft God. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader der barmhartigheden. En de God aller vertroosting. Die ons vertroost in al onze verdrukking. Opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn. Door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons. Alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Met andere woorden, het heeft mij, het heeft ons nooit aan troost ontbroken, zegt Paulus. Er is altijd meer vertroosting dat er bij ons aan lijden is. Nou, dat mag je ook toepassen op allerlei zorg en verdriet. Bij de Heer is altijd meer vertroosting om uw onrustige ziel tot rust te brengen. Hij is een God van menigerlei genade. Er is een overvloedige rijkdom van vertroosting. Het zal de kerk, de strijdende en lijdende kerk nooit ontbreken. En Paulus spreekt hierin natuurlijk ook over zijn ambtelijke arbeid. En dat blijkt het bijzonder ook wel als hij dan verder gaat. In hoofdstuk 4 leest u dat. Vers 7 tot en met 11, dan gebruikt hij dat prachtige beeld van een schat in een aarden vat. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid de kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, nog niet benauwd. Twijfelmoedig, doch niet mismoedig, niet moedeloos. Vervolgd, doch daarin niet verlaten. Nedergeworpen, niet verdorven. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Kijk, daar zitten we het. Of is het toch mogelijk dat Paulus en al zijn helpers dat lijden om Christus wil kunnen dragen? Ja, geweten, dat kan alleen maar omdat God dat in hen doet. De genade verleent. Kijk, en dan speelt er nog iets anders in deze brief. Er zijn valse profeten die zitten in deze gemeente te roeren en te stoken. Gemeente van Korinthe. Paulus is geen echte apostel. Moet je helemaal naar luisteren. Maar goed, dan gaat Paulus een test afnemen. En dan zegt hij in dat alles eigenlijk van, ja, nou moet ik dingen gaan zeggen wat ik normaal niet zou doen. Maar ik doe het toch. 2 Korinthe 11 vers 23 tot en met 30. Zijn zij, die valse profeten, zijn dat nou dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde. Ik ben een beetje uitzinnig nu. En dat moet ook, zegt hij. Want het gaat over het evangelie. Of dat nou betrouwbaar is of niet. Nou, dan gaat hij een test afnemen. Ik ben boven hem. In arbeid overvloediger. In slagen uitnemender. In gevangenissen overvloediger. In doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roeden gegezeld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren. In gevaren van moordenaars. In gevaren van mijn geslacht. In gevaren van de heidenen. In gevaren in de stad. In gevaren in de woestijn. In gevaren op de zee. In gevaren onder de valse broeders. In arbeid en moeite, in waken menigmaal. In honger en dorst. In vaste menigmaal, in koude en naaktheid. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Wie is er nou eigenlijk zwak, zegt hij tegen de valse profeten. Bent u dat of ben ik dat? Wie wordt er geërgerd dat ik niet brandde? Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid. Kijk, dan zakken ze voor de test. De valse profeten. Is ook een kenmerk van het ware geloof. Schrijft Paulus in de tweede brief aan Timotheus. Dat allen die godzaliglijk wensen te wandelen, die zullen vervolgd worden. Niet alleen Afghanistan, Iran, China, Noord-Korea. Alle. Nieuw-Leuzen. Harskamp. Friezeveen, Westerhaar. Allen die godzalig wensen te wandelen, die zullen vervolgd worden. En de valse profeten zijn vreemd aan het lijden om Jezus wil. En daarom ook vreemd van zwakheid. Zijn sterke mensen. Sterke mensen zijn arme, betreurenswaardige mensen. God neemt al uw sterkte maar af. En hij leert u wat dat betekent. Zwak en klein voor het aangezicht des Heren. En hij doet dat voor het eerst ook bij vernieuwing. Onder klein en groot, jong en oud. Thuis en hier onder dit dak. Dan eindig ik met een aantal toepassingen nog. Om dingen samen te vatten. Uit dit gedeelte blijkt eenvoudig en duidelijk dat Paulus van zijn oude natuur niet af is, maar dat hij een strijd heeft tegen zijn eigen ik zolang hij leeft. En het is eigenlijk al gezegd, maar dan benadruk ik het nog maar een keer. Laten wij niet denken dat die strijd tegen het eigen ik eenmaal in dit leven gestreden is. Zij die zeggen dat ze bijna geen last meer hebben van de zonden, die kennen en God niet en zichzelf niet. Weet je wat die doen? Die passen de eisen der wet aan. Je ziet het ook terug in de levensheiliging. Daar praten ze heel makkelijk over, want ze hebben alles op zak. Als je in dat eerste stuk, wanneer je tot bekering gebracht bent, niet ontdekt bent aan de eis van Gods heilige wet, aan je schuld en zonde. Als dat niet is gebeurd, dan zie je het ook in dat zogenaamde stuk van de levensheiliging terug. Daar kan er alles mee door. Ze hebben de mond vol over levensheiliging. Maar je kunt niet merken dat ze nog enige ernst uitstralen. Het is nodig. Wet en evangelie. De eis van de wet. Waar u en ik nooit aan kunnen voldoen. Maar Christus is de vervulling der wet. Juist en ook in de levensheiliging. Alleen uit de bediening van Christus, zegt Paulus. Hij dankt om datgene wat hij ziet aan vruchten in de gemeente van Filippi. En dat zijn vruchten die door Jezus Christus zijn, zegt hij. Geen overwinningsleven of, laat ik het zo zeggen, jawel, een overwinningsleven. Christus is de grote overwinnaar. niet ik. Paulus die erkende dat hij trots en verheven kan worden met de genade die God hem bewijst. Ja, dat leert elk kind van God. Een dienaar van het woord. Als die waarlijk door God geroepen is en bekwaam gemaakt, dan weet hij, ik ben in staat om me elke dag te verheffen. Ook met geestelijke gaven die ik van God gekregen heb. Paulus heeft ook een kruis nodig. Dat vond ik schokkend bij de overdenking van deze stofgemeente. Neem dat nog eens mee naar huis. Alles wat Paulus leidt om Jezus wil, is nog niet genoeg om die hoogmoed in zijn hart te doden. Hij heeft meer nodig. Als dat van hem geldt, wat geldt dat van u dan, kind van God? Zult bedenken, als de Heer onze kruis oplegt, dat hij daarin niet plaagt, omdat hij lust heeft tot plagen. Maar een kruis, een kastijding, is een zegen uit zijn hand. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. En hij zal u verhogen te zijner tijd. Wat is het groot. Dat God zijn genade verheerlijkt en allerlei genade bewijst. Hij bewijst genadig te zijn in het lijden. Door zijn vertroostingen. Hij bewijst zijn genade door bereidwilligheid in het hart te geven, te werken. Om het lijden te aanvaarden en te ondergaan. Hij bewijst genade in het lijden door zijn nabijheid en ondersteuning. Dus gemeente, het feit dat Paulus vernederd moest worden en dat voortdurend, betekent echt niet dat Paulus een benauwd leven had. Integendeel. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Er is een bron geopend. Voor Paulus, waar hij altijd uit mag drinken. En dat is de belofte Gods, waaruit elk van Gods kinderen leven mag. Want mijn kracht, mijn genade, is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan tot slot, gemeente. God is een God van overvloedige vertroosting. Dat kan hij zijn. Weet u waarom? Omdat al deze vertroostingen verdiend moesten worden. Dat kon hij zijn. Dat kan hij zijn. Omdat hij zijn vertroostingen wegnam van de Zoon zijner liefde. Hij, de Heer Jezus Christus, die de hemel zelf was, waarachtig God. En waarachtig mens in één persoon. Alsof dat geen hemel is. De hemel werd uit de hemel gehaald. Toen God zijn aangezicht heeft verborgen. De vertroostingen werden weggenomen van zijn ziel. Opdat u en ik vertroost zouden kunnen worden. O, dat we dat zouden overdenken. Wij verdienden om eeuwig bespot te worden vanwege onze zonde. Maar hij is onder spot en hoon geweest, opdat wij daarvan verlost zouden worden. Ja, hij heeft de diepte der hel gezien, toen God al dat lijden in zijn ziel heeft uitgestort, om ons in de helse benauwdheid, terwijl geslagen worden door een boze engel, te sterken en te schragen. O, welke lieve borg. Hij heeft er alles voor willen doen. Hij heeft zijn ziel uitgegoten. En hij is die bron. Hij is die fontein. Van alle vertroosting. Want hij zegt het. Mijn genade is u genoeg. Ik heb ze verdiend. Met de prijs van mijn bloed. En ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Amen. Zingen wij Psalm 37 en daarvan het tweede vers. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. 37 vers 2. De gemeente gaat in vrede ontvangen met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.